Handelingen hoofdstuk 18, vers 18 tot 21. En ik vertelde net al even heel kort dat het eigenlijk wel eens interessant leek om eens wat meer stil te staan bij de stad Efeze en bij de gemeente van Efeze, hoe die ontstaan is. We zijn natuurlijk al een jaar bezig in hoofdstuk 1 van Efeze. Ja, ik heb een lange introductie gehad over het leven van Paulus, maar we hebben ontzettend veel theologie gehad. We zijn volgestopt met theologie, al heb ik gepoogd om het praktisch te brengen, maar het was toch wel heel theologisch. Dan dacht ik bij mezelf van, wat kan ik nu nog doen? Ik kan naar het volgende gedeelte van het hoofdstuk gaan en dat volle bak verder gaan. Er staan interessante dingen in. Maar ik dacht, eigenlijk is het ook wel eens leuk en goed, denk ik, om gewoon eens te kijken van wat voor stad was Efeze nou. Om eens wat in te kleuren, wat geografisch, wat interessante wetenswaardigheden. Zodat we een beter beeld hebben dat als we in september terugkomen, en ik hoop dat ik terugkom. We hopen dat we terugkomen, daar bidden we ook voor, om hier gewoon weer ons werk op te pakken, de ploeg te pakken, en verder te gaan in de feesten. Zullen we het met elkaar lezen? Handelingen 18, vers 18 tot 21. Het is meer een opstap die ik even gebruik, zodat we een beetje weten waar we lanceren. Nadat Paulus verscheidene dagen was gebleven. Dat is in Korinthe. Paulus is aan het eind van zijn tweede zendingsreis. En als wij denken aan de zendingsreizen van Paulus, dan denken we vaak aan hij reisde maar rond en hij reisde maar rond. Maar niet helemaal juist. Want in Korinthe is hij anderhalf jaar gestationeerd geweest. Maar nu komt hij aan het eind en hij maakt zijn planning. Paulus is een planner en hij zegt van, ik vertrek. Er was een opstoot geweest, hij blijft nog en de verscheidene dagen blijft hij dat. Dan neemt hij afscheid, we lezen verder vers 18, van de broeders en vaart en voer weg naar Syrië. Maar waar gaat hij heen? Hij gaat naar Israël, Syrië. Pof, daar wil ik heen, dat is mijn doel. Vergezeld van Priscilla en Aquila. Nadat hij te Ken, oh ja, vandaag heb ik dat een keer geoefend. Ken Greën zijn hoofdhaar had laten afknippen. Want hij stond onder een gelofte. En ze kwamen te Efeze aan. En hen daar achterlatende ging hij zelf naar de synagoge en hield besprekingen met de Joden. Hun verzoek echter om langer te blijven willigde hij niet in. Hij nam afscheid en zeide, zo God wil, kom ik bij u terug. En hij vertrok over zee van Efeze. En ik vul even aan, op weg naar Syrië. Dit is het eind van Paulus' zijn reis. En hij komt voor het eerst in Efeze. En vandaar dat ik dacht, laten we gewoon eens stilstaan bij wat voor stad dat nu is. Wat voor stad is in Efeze nu? En ik kan een lange inleiding houden, ik duik gelijk de stad in. Paulus komt daar voor het eerst aan. En ik zal u straks ook laten zien dat het niet de eerste keer is dat hij het verlangen gehad heeft om daarheen te gaan. Want het was een stad. En niet zomaar een stad. Het was een stad die eigenlijk aan de, als je Turkije ziet, we hebben dat hopelijk het kaartje. Als u, de HSV heeft geen kaarten achter in de Bijbel, hè? De NBG wel. NBG, we houden ervan. Eigenlijk is dat wel eens makkelijk als je een kaartje hebt, waar je inderdaad ook een beetje de reizen van Paulus kan zien. En nu moet ik eerlijk bekennen dat zelfs in mijn NBG geen kaart staat van de reizen van Paulus. Nee, deze niet. Sommige Bijbels hebben dat wel. Nee, die van mij heeft dat ook niet. En dan zie je dus als het ware de kaart. Je hebt aan de ene kant een stuk Griekenland. En dan heb je als het ware de zee. En dan zie je als het ware de grote bobbel van, je zou kunnen zeggen, Turkije. En het loopt helemaal door tot aan Syrië. En dat grote land lag Efeze meer aan de westkant. Niet volledig hoog, maar een beetje schuin naar beneden. Het was makkelijk om onder Griekenland door te varen. Maar ook van de bovenkant kon je goed benaderd worden. Het was dus een plaats. Efeze lag op een hele centrale plaats. Het was een havenstad. Een havenstad aan de monding van een rivier. Niet een hele grote rivier, niet een groot duizenden kilometers lang, maar het was een rivier die daaruit kwam. En dat maakte dat er een natuurlijke haven was. Een natuurlijke haven. Helaas, tijdens Paulus' leven was die al wat ondiep geworden. De haven was als het ware dichtgeslipt, grote schepen konden daar niet meer komen. Dat is waarschijnlijk ook de reden dat Paulus bij zijn derde reis in Melite aankomt en zegt van roep de oudste van Efeze. Mogelijk dat zijn schip te groot was en dat hij niet naar Efeze kon of ging. Wel, later eeuwen zien we dat de stad ook werkelijk verlaten wordt. Waarom? De haven slipt zo ver dicht dat eigenlijk de haven verdwijnt, het commerce verdwijnt en dan gaan we zo even kijken. De stad eigenlijk bloed op natuurlijke wijze dood, omdat de haven steeds verder dicht slipt. En eigenlijk de natuurlijke haven weggaat. En vandaag de dag zijn het alleen nog maar ruïnes. Maar het was in die tijd een grote stad. Een hele grote stad. Het behoorde tot de drie grootste steden van het Romeinse Rijk. Rome, nummer 1. Alexandrië, nummer 2. En Efeze, nummer 3. En dat geeft ook aan dat het dus een stad was die prominent was. Een stad die dus inderdaad ook een hoofdstad was van de provincie waar het in lag. Lydia was zelfs de provincie waar het in lag. Dat lezen we wel eens die purperverkoopster uit. Lydia, ja, maar die woonde daar ook in Lydia. Dat gebied waar ze vandaan kwam, ze heette ook Lydia, maar ze kwam ook uit dat gebied als ik het juist heb. Het was een stad van ongeveer 200.000-250.000 inwoners. Voor die tijd was dat redelijk. Het lag ook op een hele strategische plaats, niet alleen een haven, maar het lag ook aan de hoofdweg oost-west of west-oost. Het is maar hoe je het ziet. Het lag aan de hoofdroute. Vandaar dat het inderdaad ook vanuit land heel strategisch lag, met een grote vallei erachter, lag het ook heel centraal ten opzichte van de andere gebieden of de andere steden, want alles ging als het ware naar Efeze toe. En de hoofdweg trouwens oost-west in die tijd was al 2000 kilometer lang. Die eindigde bijna in India. Dat was een behoorlijk eind. Het was een handelsstad. Het was een enorme handelsstad. Efeze lag in een gebied waar een enorm sterke handel was. En als je door, als we ooit eens een keer in Efeze komen, we komen in die zeven gemeenten, of in Openbaring bedoel ik, in die zeven gemeenten die daar genoemd worden, dan ga je door die gemeenten heen. En als je daar studie van gaat maken, dan zie je ook dat ze allemaal een bepaalde handelsactiviteit hadden waar ze in uitblonken. Het was goed bereikbaar van alle kanten. Het was een enorm commercieel centrum. Het was een handelsstad. Maar het was ook een stad met geweldige architectuur. Als je dat nu nog gaat kijken, de ruïnes die er staan en wat ze daaruit voort kunnen halen, dan was het een machtige stad. Een stad met enorme grote gebouwen. Het stond bekend zelfs om zijn bronbaden. En ik hoorde zelfs dat het warm bronbaden waren. Dus ik had zoiets van, dat is een mooi vakantieoord. Heerlijk zittend warm water uit de grond komen. Er was een groot stadion voor gladiatoren. Het was een bloeiende, welvarende, bruisende stad in de tijd van Paulus. Daar kwam het eigenlijk op neer. Maar boven alles wat ik tot nu toe geschetst heb, was er nog iets wat de stad een enorm aanzien gaf. En dat was de tempel van Artemis. De verafgoding van de vrouwen van Efeze, want zo werd ze ook genoemd. Het was eigenlijk een hele grote tempel die neergetrokken was ter verering van de moeder van God. Zo werd ze genoemd. Het was een moedergodin. Alles in Efeze stond zo'n beetje in relatie met, en daar komen we trouwens nog op, hè, want in de Bijbel wordt daar ook over gesproken, hè, waar die zilversmid zijn inkomsten ziet dalen. En dat was dus omdat hij beeldjes maakte van die afgod, die Artemis, of Artemis. Daar draaide heel veel van de commerce op. Het was de moeder van God. En er kwam een tekst tegen die zegt eigenlijk van die godin die werd gezien als de bron van alle goden. En dit werd er over haar geschreven. Uit een oud geschrift kwam dit naar voren. Zij is het, sprekende over die godin in Efeze, zij is het die de grond opdraagt bloemen en vruchten te dragen. Zij die de elementen regelt, de natuur, de scepter zwaait over lucht, aarde, wateren, het leven van de dieren beheerst. Zij die de wilde water creaturen temt en getemde creaturen beschermt. Zij is de bron van alles. Dat was dus eigenlijk de positie die ze die godin gegeven hadden. En dat maakte Efeze tot een pelgrimsoord. Van heinde en ver kwamen ze daarheen. Maar deze godin werd dus inderdaad voorgeschoteld als een bijzonder machtige godin. De moeder gods, oftewel de moeder van God. Daar hadden ze een tempel voor gebouwd. En er waren meerdere tempels waren opgedragen aan deze god van Artemis. Of Artemis. Maar dit was wel het summum. Dit was de tempel die aan haar was opgedragen. Alles draaide daarin in Efeze. En het draaide, laat ik iets vertellen over het gebouw. Het behoort nu tot, wordt genoemd als een van de zeven wereldwonderen. Samen met de piramides. Dan weet je op welk niveau het zit. Ja? Deze tempel, die er niet meer is, Die hebben ze kunnen reconstrueren uit de opgravingen. Er waren 127 zuilen van 18 meter hoog marmer. Wit marmer. Het was een totale lengte van 115 meter lang. Imposant. Cederhout op het dak. Alles draaide erom. Voor eeuwen. Dit is niet zomaar een religie die daar opgezet werd van een paar maand, jaar. Eeuwen heeft dat gezegevierd daar. En wat gebeurde daar? Enorme geldstromen vloeiden naar Efeze. Pelgrims kwamen. Zelfs die gaven grote sommen geld. Opofferend aan de tempel om maar de gunst van de godin te verwerven. Het functioneerde bijna als een bank. Zoveel rijkdom werd er, wat ik gelezen had, naar Efeze gevoerd. Ook vanuit de Romeinse keizers. Hè. Grote sommen geld werden er achtergelaten. Fortuinen werden daar geofferd. En elke keer als het met de grond werd gelijkgemaakt, werd die weer opgetrokken. Het is een paar keer gebeurd, ik zal daar niet alles over vertellen. Maar elke keer werd die weer opgebouwd ter verering van de grootste vrouwelijke god. En weet u dat we dat voor een gedeelte in de Bijbel terugkomen? Dus laten we gewoon eens naar 1 Koningen gaan. Nee, u mag naar Jeremia gaan. Ik lees het eerste vers wel even voor. Jeremia hoofdstuk 7. Want in 1 Koningen, daar lezen we al dat Salomo de god van zijn voorvaderen verliet en hij liep de godin der Sidoniërs achterna. Astarte, de godin. We hebben vaak dat wij denken aan goden, dat zijn mannen. Astarte was typisch een vrouwelijke god, een godin. Maar de verering van een vrouwelijke afgod kwam ook in Judea voor, of in Juda. En Jeremia spreekt daarover, Jeremia hoofdstuk 7 vers 18. En dit is eigenlijk wat daar staat. De kinderen rapen hout, de vaders steken vuur aan en de vrouwen kneden deeg om offerkoeken te maken voor de koningin van de hemel. Ze brengen plengoffers en andere goden ten tijde mij te krenken, zegt de Heer. En eigenlijk wat je hier ziet is dat ze dus, zelfs in de religie van Israël is dat binnengeslopen dat zij een godin hebben, maar niet een godin zomaar, een koningin. En wat is een koningin? Dat is de oppermachtige. Dat is de heerser over alles. Feitelijk een beetje hetzelfde wat je ziet bij Efeze, waar ze dus eigenlijk zeggen het is de moeder gods, het is waar alle goden uit voortkomen, het is de moeder van alles. De oorsprong, de oerbron. Hoofdstuk 44 gaat daar nog verder even over. In Jeremia. Misschien wel even interessant om dat te lezen. Verbindt mij niet zozeer aan de tijd die ik vandaag heb of waar we eindigen. Maar we zullen redelijk op tijd eindigen. Ik hoef mijn preek niet af te hebben, laat ik het zo zeggen. Dat zijn gewoon interessante dingen. En dit zijn eigenlijk... Jeremia spreekt daar tegen de Judeërs. En hij klaagt hen aan en hij zegt, waarom doen jullie dat? Oh, zeggen ze, luister eens, dit is het. Wij zullen voorzeker doen alles wat we uitgesproken hebben. We zullen niet de God van de hemel, de God van ja, Abraham, Isaac en Jacob vereren. Nee. Wij zullen offers ontsteken voor de koningin van de hemel. Haar plengoffers brengen, zoals wij gedaan hebben. Wij, onze vaderen, onze koningen en onze vorsten in de steden van Juda en op de straten van Jeruzalem. Kun je dat voorstellen? Wat hier staat? Zij vereren de koningin van de hemel. Israël. Gaan ze zich bekeren? Zullen zien. Vers 18. Onze koning, vorsten, steden, Juda op straat van Jeruzalem. Toen hadden wij goed ons brood en waren gelukkig en zagen geen rampspoed. Toen wij aan die koningin offerden, hadden wij alles. Maar, sedert wij zijn opgehouden voor de koningin van de hemel offers te ontsteken, haar plengoffers te brengen, hebben wij aan alles gebrek gehad en zijn wij door het zwaard en de honger omgekomen. Wanneer wij voor de koningin van de hemel offers ontsteken, haar plengoffers brengen, is het dan buiten onze mannen om dat wij voor haar offerkoeken naar het beeld, naar haar beeld maken en haar plengoffers brengen. En die laatste zin zijn feitelijk de vrouwen die spreken. En die vrouwen die eigenlijk zeggen van, is het buiten het weten van onze mannen om dat wij dat doen? Dat wij koeken maken naar het beeld
van de koningin van de hemel?
Nee, zij weten ervan. Het hele gezin is betrokken. Dat lazen we in hoofdstuk 7. De kinderen rapen hout. De mannen steken het vuur aan. De vrouwen kneden het deeg. Allemaal om de koningin van de hemel te offeren. Maar feitelijk is dat wat we zo'n beetje zagen en voor kunnen stellen in Efeze. Dus ik neem u terug mee naar Efeze, maar ik wou u laten zien dat het ook in de Bijbelse tijd, al voor die tijd er was, de gruwel die de koningen van Israël deden om de koningin van de hemel, die ze zagen, te aanbidden. Dus, doorheen de hele geschiedenis zien we een verering van de koningin, maar Efeze had dat wel tot het summum gedreven. Naar een hoger niveau. Alles draaide daarom. Dat was waar het in Efeze om draaide. Het bijzondere is eigenlijk, als we zo verder gaan kijken naar de plaats Efeze, dan kan ik u eigenlijk zeggen dat tempelprostitutie kwam waarschijnlijk in Efeze niet voor. Daar lezen we wel over in andere tempels. Korinthe, als ik het goed kan heugen, daar draaide het wel om. Bij Efeze niet zozeer. Bij Efeze draaide het wel over magie en tovenarij. Komen we nog later op terug, zo de Heer wil. Als we nu verder gaan kijken in de tijd dat we zo Efeze volgen, nadat Paulus daar weggegaan was en in de eerste eeuw, werd het een hele belangrijke plaats. In 431 werd daar een concilie gehouden voor de kerk. Een ecumenische concilie. Wie de kerkgeschiedenis gevolgd heeft, die weet ook dat er toen een bundeling van krachten kwam om toch bepaalde dogma's neer te leggen. Belangrijke dogma's voor de toekomst. Er zijn hele belangrijke beslissingen genomen. Er is alleen één probleem die daaruit voortvloeide. En het is weer zo fascinerend dat in Efeze gebeurt. In Efeze werd bij de concilie van Efeze in 431 werd Maria Theotokos verklaart. De moeder gods. Hey. We hebben feitelijk een erfenis die we nu nog steeds zien. Daarmee. Die uit Efeze komt. Waar het hart van de verering van een vrouwelijke god was. Was het precies in die concilie. Waar inderdaad Maria moeder gods verklaard werd. En als je het heel letterlijk vertaalt, is het zelfs dat de moeder die geboorte gaf aan God. En de katholieken vangen dat op en die zeggen heel eenvoudig, maar ja, Jezus Christus is God, dus gaf zij geboorte aan God en is zij de moeder God. Dat vind ik niet helemaal in mijn Bijbel terug, die conclusies. Dan begeven we ons op glad ijs en dun ijs. Maar hier exact in Efeze werd die beslissing genomen. En wat voor gevolgen heeft dat? Dat de Maria-verering vanuit Efeze eigenlijk zijn ingang heeft gevonden in het christendom. En dan bedoel ik wel de brede zin, hè? Het werd daar in 431 tot kerkdogma gemaakt. En vanaf dat moment werd er continu geijverd voor de heiligverklaring van Maria. Je zou bijna kunnen zeggen, een soort surrogaat. Artemis. Artemis. Die tempel die was al weggegaan. Die was weggevaagd in 406. Als ik het juist heb. De kolommen waar ik net over sprak. Die zijn naar Istanbul gesleept. En daar hebben ze een kerk van gemaakt. Die is nu nog zichtbaar. De kolommen die daar stonden in Efeze. Staan nog een aantal. Maar er zijn ook een groot aantal weggesleept. Dat is een redelijke afstand, hè? Naar Istanbul. Wel, wat zien we hieruit voortkomen? Dat er nu in de praktijk van de katholieke kerk niets anders is dan een verering van de koningin van de hemel. Het enige wat ik gedaan heb in mijn introductie tot nu toe is inderdaad een lijn van afgoderij van de koningin van de hemel doorgetrokken vanuit de Bijbel naar Efeze, naar de katholieke kerk. En wat we eigenlijk heel makkelijk in onze mond is, sommige mensen nemen dat onschuldig in de mond, die spreken inderdaad over Maria als de moeder gods, maar als je weet wat erachter weggekomen is en wat het inhoudt en wat ermee bedoeld wordt, dan moeten we dat wel verafschuwen. Het ging zelfs zover dat de katholieke kerk ook is gaan een pogingen gedaan heeft om aan te tonen dat Maria in Efeze gewoond heeft. En er is nu inderdaad een kerk aan haar opgedragen, precies op de plaats daar waar een tempel gestaan heeft. Er is een huis gevonden waar ze zeggen, daar heeft ze gewoond. Dat allemaal voortvloeiend uit het feit, weet wat nog, dat Johannes Dat Jezus aan het kruis hing en tegen Johannes zegt van zie uw moeder, moeder zie uw zoon. En hij nam bij haar intrek. En Johannes is later naar Efeze gegaan en dus zal Maria wel meegegaan zijn. En ze hebben het niet hard kunnen maken, want wetenschappelijk is dat moeilijk aan te tonen. Maar een aantal pauzen zijn er geweest. Dus uit het leven van de pauze kunnen we inderdaad zien dat het een speciale plaats was. Dan staan we maar eens even stil. Als we dit zo gehoord hebben, niet alleen waar het nu heen geleid is, maar wat Efeze in die tijd was. Was dat nou niet een bepaalde rustige plaats en een eenvoudige plaats wat open zou kunnen staan voor het evangelie? Een gigantische afgoderij. Big business in een tempel. Handel en commerce. Een grote stad. Wij zouden ons veiliger voelen op het platteland, in zo'n klein dorpje. Als we daar zouden gaan wonen en we zouden zeggen van kom, je neemt je kinderen mee en we gaan downtown LA wonen. Of downtown Moskou. Dan zegt iedereen, wat ga je daar nou doen? Dat is waar Paulus heen ging om een gemeente te stichten. Er is niks nieuws onder de zon, mensen. Als we denken dat vandaag de goddeloosheid zegen viert, ga rustig eens wat meer studie doen in Korinthe en in Efeze. En de tempels die daar gaande waren. Met de tempelprostitutie in Korinthe en in Efeze. De enorme verafgoderij en de commerce die erachter weg kwam van het verkopen van geestelijke souvenirs. Laat maar zo zeggen. In die tijd was het niet beter. Er is, bij de woorden van Salomo, niks nieuws onder de zon. Maar wat was het mooie, de boodschap van het evangelie is krachtiger dan wat dan ook. En Paulus gaat naar Efeze. Laten we stilstaan bij de gemeente van Efeze, mijn tweede deel. En ja, het zit wat los aan elkaar, maar ik kan het niet vloeiend doen of minder makkelijk, omdat het natuurlijk niet uit een tekst vloeit. Maar dan heeft hij in ieder geval een beeld van Efeze. Ik hoop dat u dat wat vast kan houden. We zullen dat misschien nog eens een keer wat terugvoegen. Maar Efeze. En Paulus komt pas aan het eind van zijn tweede zendingsreis, wat we net lazen, voor het eerst in Efeze. En het is feitelijk een bliksembezoek. Hij komt, hij ziet het, hij krijgt een uitnodiging, maar hij zegt, nee, ik kom terug, zo de Heer wil, ik vertrek. Hij was er maar heel kort. Misschien even wat meer feiten over Paulus' reizen. Zijn eerste zendingsreis duurde 1,5 jaar. Die ging tot halverwege Turkije, hij ging omhoog, een halve maand en hij gaat weer terug. Zijn tweede zendingsreis, brengt hem helemaal naar Griekenland. Dat is een derde zendingsreis. Die maakt hij bijna dezelfde route als de tweede. Alleen hij stationeert zich niet in Korinthe, zoals in de tweede, maar hij stationeert zich in Efeze. Maar dat zullen we later zien. De eerste is 1,5 jaar, de tweede is 2,5 jaar. En de derde reis van Paulus duurt ongeveer 4 jaar. 4 jaar. Op dit moment, als hij aan het eind van zijn tweede zendingsreis is, wat we gelezen hebben in Handelingen hoofdstuk 18... kwam hij aan in Efeze, was het ongeveer het jaar 53. 52, sorry. Het najaar van 52. 17 jaar na de weg van Damascus. Dat geeft ons wel een beetje een beeld. Hè? Hoe lang Paulus onderweg is, hoe lang hij de Heer gediend heeft. En dan komt hij aan na... U mag even naar Handelingen hoofdstuk... mag weer naar Handelingen gaan, want ik denk dat we zo'n beetje alleen maar naar Handelingen blijven. Maar Paulus komt uit Korinthe. En ik noemde het net al, daar is hij 1,5 jaar geweest. Handelingen hoofdstuk 18 vers 11 meldt dat ook. En hij woonde daar 1 jaar en 6 maanden en leerde onder hen het woord Gods. Dat was Paulus zijn normale werk in Handelingen. Of sorry, in Korinthe. En Paulus, als je hem goed volgt, dan maakt hij elke keer gebruik van een grote metropool. Een grote stad. Een belangrijke stad. Een stad met invloed naar buitenuit. Korinthe. En zijn volgende gedachte is Efeze. Hij gaat dus op de terugweg. En volgens mij is Paulus hier heel strategisch. En we kunnen natuurlijk zeggen, ja, er was een boot die moest naar Efeze. Volgens mij niet. Volgens mij wou Paulus doelbewust naar Efeze. Want gaat u maar eens mee naar Handelingen hoofdstuk 16 vers 6. Hij had al een keer eerder het verlangen om in die richting te gaan. En dit was de tweede zendingsreis. Toen Paulus dus inderdaad die oproep kreeg naar Macedonië, weten we dat? Dus dat hij voor het eerst naar Griekenland ging. Ja? Macedonië is de bovenkant van Griekenland. Als ik het even denk, zeg ik dat juist, ja? En Achaïe is het ondereind van Griekenland. Dat waren allemaal provincies toen, hè? Wij noemen het nu allemaal Griekenland. Dus hij kreeg die roep om naar Macedonië te gaan. En wat lazen we dan inderdaad? Dat hij door de geest verhinderd werd. Hoofdstuk 16 vers 6, laten we het even lezen. En ze gingen door het Frygische, Galatische land, maar werden door de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. En Azië was exact de locatie van Efeze. Dus het heeft als het ware de intentie dat Paulus inderdaad op zijn tweede reis op weg ging, samen met Silas en Timotheus die hij opgepakt had. Silas had hij meegenomen, na oneenigheid met Barnabas, hè? Barnabas is de Barnabas. Ik haal die naam wel eens door elkaar. Barnabas, en dat hij zei, maar Marcus moet mee. Nee, die wil ik niet meer hebben. En hun wegen scheiden en hij nam Silas mee. En hij gaat dus inderdaad op reis en hij gaat naar zijn oude gemeente toe die hij gesticht heeft. En dan komt die Timotheus mee, die neemt hij mee. En dan is het zo natuurlijk, omdat Paulus een strateeg is. En dat zullen we nog vaker zien. En dat zegt hij hier al, we hebben het al gelezen. Ik ga uit de feest weg, maar zo de Heer wil, kom ik terug. Paulus is een planner. Hij is een strateeg. En wat zien we hier in 16 vers 6? Dat hij eigenlijk zegt, ik wil naar Azië toe. Want volgens mij zegt hij, ik wil dat gebied zien om te zien welke metropool ik moet hebben. En Timotheus woonde daar veel dichterbij. Die kwam uit Galatië, die hoek. Ja, waar hij de eerste gemeente gesticht had. In Antiochië, Derbe, Lycia. Het eerste stuk. En lijkt me zo natuurlijk, als je zo aan het wandelen bent. Paulus, waar ga je heen? Wat is je volgende grote plaats waar je heen gaat? Efeze. Ja, ik heb daar veel over gehoord. Maar het is niet de makkelijkste plaats, hè? Nee. Maar het is wel een strategische plaats. Dat de Heilige Geest hem, als het ware, moet tegenhouden. En als Paulus dus inderdaad, je mag terug naar hoofdstuk 18 gaan, vers 19... Dan lezen we ook dat Paulus inderdaad te Efeze aankomt. Hij is nu inderdaad aan het eind van zijn tweede reis. Hij wou het aan het begin doen, maar de Heer heeft het zo geleid dat hij aan het eind van zijn reis in Efeze aankomt. En volgens mij is dat doel bewust. En hij blijft maar kort. En hij zegt eigenlijk van, ik ben op doorreis, ik wil naar Syrië. Want dat was zijn gedachte toen hij Korinthe verliet. En als het ware stapt hij Efeze binnen om even een vakantiefolder te pakken. Hoe ziet het er hier uit? Wat voor stad is dat? Als ik terugkom, wat kan ik hier doen? Wat kan ik hier doen? Dat was de eerste keer dat Paulus in deze grote, bruisende, dynamische stad kwam, vol met handel. En Paulus proeft als het ware even wat het is. Hij is daar maar een hele korte tijd. Dan valt hij er trouwens ook op. Vers 20. Dat hij ging naar, of 19 eigenlijk, hij ging naar de synagoge, hield besprekingen met de Joden, en hun verzoek om langer te blijven willigde hij niet in. Dat horen we niet zo vaak bij Paulus, hè, dat hij uitgenodigd wordt in dit synagoge. Meestal wordt hij er geweerd, uitgezet, uitgesleept, de stad uitgejaagd, gestenigd. Overal had hij, en hier zijn de Joden die zeggen, ik zou niet langer kunnen blijven. Ik denk dat Paulus even heeft moeten slikken door te zeggen van, nee, ik ga naar Jeruzalem. Ik kom waar zo de Heer wil later terug. Voor het eerst krijgt hij een uitnodiging en hij negeert hem. Weet u, hij heeft waarschijnlijk dat hij een boot gevonden had, kan ook hè. Dat die door moest, korte tijd. Maar het past in de strategie van Paulus, Efeze. Ik heb u net geschetst wat voor belangrijke stad het was. Een metropool gelijk aan Rome en Alexandrië. Een stad die je niet moet onderschatten. Een enorme invloed in het hele gebied. En Paulus gaat dat verkennen. En als wij de Bijbel oppervlakkig lezen, met name het boek Handelingen, dan hebben we heel sterk de gedachte, Paulus is degene die de gemeenten sticht. Paulus is daar die dat allemaal doet. Het is Paulus die er overal geweest is. Maar hij had mensen bij zich. Ga maar eens terug naar Handelingen, hoofdstuk 18, vers 8. Want wat staat er helemaal aan het eind, bijna aan het eind? Hij was vergezeld van Priscilla en Aquila. Hij ging niet alleen. Paulus nam uit Korinthe Priscilla en Aquila mee. En wat staat er dan in vers 19? Ze kwamen te Efeze aan en hen daar achterlatende. Oftewel, het zegt eigenlijk schrijver Lucas. Ik laat Priscilla en Aquila blijven daarachter en Paulus vertrekt weer. Ah. Paulus heeft feitelijk niks gedaan. Een paar besprekingen gehad in de synagoge. En hij zegt, ik blijf niet langer, want ik ben op doorreis. Ik moet naar Syrië. En dan lijkt erop dat hij bij een Israëlisch feest aanwezig zou zijn. Een van de feesten van Israël. Die ze altijd hadden als collectief. Daar wou hij weer aanwezig zijn. Paulus deed het lang niet allemaal zelf en alleen. Hij was wel de apostel met het gezag over alle gemeenten die daar inderdaad beschreven worden. In Azië, in Klein-Azië en in Griekenland, om het zo maar te zeggen. In Achaïe, Macedonië. Maar hij stuurde vaak, en als we daar eens langer bij stilstaan, dan zie je ook dat hij overal mannen heen stuurde. Silas, Titus, Timotheus, Epaphroditus. Die staan vaak in het achterste kolommeke van een brief. De groeten van, toem, toem, toem. Met name als je naar Timotheus gaat. Die heb ik daar achtergelaten. Tychius heb ik daar achtergelaten. Die heb ik daarheen gezonden. En hier laat hij in Efeze, na een hele korte periode, Priscilla en Aquila achter. Voordat ik verder ga met Priscilla en Aquila, gaat de schrijver even verder. Neemt Lucas ons mee. Paulus vertrekt, maar er komt eerst nog iemand anders. Apollos. Hoofdstuk 18, vers 24. En ik lees alleen even 24 omwille van de tijd. En dan pak ik het straks even op met Priscilla en Aquila. En een zekere Jood genaamd Apollos, geboren in Alexandrië, een geleerd man, doorkneed in de schriften, kwam te Efeze. Dat Lucas dit zegt en deze kwalificaties aan een man geeft, dat laat ook in één keer zijn status zien hoe hoog en geleerd dat deze man was. Dus Paulus is, zeg ik het wederom, niet de enige die onderwijs gegeven heeft of de basis heeft gelegd voor Efeze. Het waren als eerste Priscilla en Aquila die achterbleven. Nou, daar lezen we zoveel meer over. Maar de Heer bracht nog iemand, Apollos. Een man doorkneed in de schriften. Wat lezen we dan? Vers 25. Deze was ingelicht omtrent de weg des Heren, vurig van geest. Hij sprak en leerde. Hij nauwkeurig hetgeen op Jezus betrekking had. Of schoon hij alleen wist van de doop van Johannes. Wel, de laatste is een markant iets. Daar kom ik een latere keer op terug. Waarschijnlijk in het hoofdstuk hierna. Want dat wordt identiek nog een keer genoemd. Dat is in de preek van volgende week, zo de Heer wil. Maar dit is een man die weet waarover die spreekt. Uit het Oude Testament trekt hij rechten voor en begint te ploegen, te onderwijzen. Hij doet dat vurig. Van geest, hij sprak en leerde nauwkeurig hetgeen op Jezus betrekking had. Het was dus geen valse leer. Dat laatste stukje, kan ik al heel kort zeggen, of schoon hij alleen wist van de doop van Johannes de Doper, is dat hij het laatste puzzelstukje niet meegekregen had. Hij had niet het volledige verhaal meegekregen. Wat hij vertelde klopte, maar er moest een stukje bijgevoegd worden, de progressie van openbaring. Christus opgestaan, Christus naar de hemel gegaan, Christus die zijn geest zendt en de gemeente die begonnen is. Maar hij verkondigde geen valse leer. Maar zie je dat deze man dus feitelijk ook al een heel stuk basis legt van onderwijs vanuit het Oude Testament wie Christus is bij de gelovigen in Efeze. Vers 26. En deze begon vrijmoedig op te treden in de synagoge. Bij de Joden. En toen Priscilla en Aquila hem hoorden, namen ze hem tot zich en legden hem de weg Gods nauwkeuriger uit. Ze horen hem. En hier zie je Priscilla en Aquila naar voren komen, op een hele bijzondere wijze. Zij dragen zorg over de gelovigen die daar zijn. Zij horen Apollos en zeggen, maar wacht even, jij mist een facet. Jij bent blijven hangen bij Johannes de Doper die de Christus aankondigde. Hij is gekomen, en ja, dat begrijp je misschien, maar we zullen verder uit vertellen, en dat schrijft Lucas niet om, wat dat verder nog inhoudt. De boodschap van Apollos was niet verkeerd, maar het was onvolledig. Maar het zijn Priscilla en Aquila die over de zielen van de gemeente in Efeze waken, die nog zelfs in de synagoge lijken samen te komen. Apollos wordt apart genomen. En Priscilla en Aquila bespreken het met hem. En hij neemt het direct aan. Hij neemt het direct aan. Misschien dat ik hier eens even een korte toepassing kan maken. Hoe belangrijk dat het is dat zelfs een jonge gemeente, die nog maar, je zou kunnen zeggen, een paar gelovigen bestaat, en dan zijn er minstens 3. Ik zou zeggen 2, maar 2 zeker. Priscilla en Aquila. Apollos wordt daarbij gevoerd, en we lezen in vers 27, of in vers 26, dat Priscilla en Aquila hem verder meenemen en hij neemt het direct aan. Hij was een oud-testamentisch gelovige, zouden we kunnen zeggen. En hij wordt vanuit het oude verbond in het nieuwe verbond gelanceerd. Een korte uitleg dat de Christus gekomen is wat hij gedaan heeft. En dat is het. Hoe belangrijk dat vanaf het eerste moment al leiderschap daar is. En het leiderschap dat zit bij Priscilla en Aquila. Die waken al feitelijk over in de synagoge zelfs, waar ze samen mogen komen, waar Paulus ook inderdaad uitgenodigd werd om terug te komen. Daar was de gemeente, zoals het hier lijkt, kwam daar samen. Maar denk ook eens na dat deze twee mannen, of deze man en de vrouw, Priscilla en Aquila, dan moet ik het eigenlijk omzeggen, want Priscilla is de vrouw en Aquila is de man, haar naam staat vaak vooraan. Ik wil er niet te veel aan verbinden, maar het is wel fascinerend. Er staat gelukkig wel, en zij, beide spraken ze met hem, met Apollos. Dus niet dat alleen Aquila, of Priscilla sprak als vrouw, om zijn naam vooraan te zetten. Er wordt nog wel eens gedacht, Priscilla heeft dat allemaal gedaan, want haar naam staat vooraan. Het waren beide die met hem sprak. Met Apollos spraken. Maar dat was een man, wat lazen we daarnet, die was geleerd, getraind, doorkneed in de schriften. Wat zouden we vandaag en de dag zeggen? Een man met een doctoraat, met een PhD voor zijn naam. Een man misschien wel met een doctoraat in theologie. Want hij was doorkneed in de schriften. En toch legde hij de weg des Heren niet volledig uit. Dat is een oproep voor ons, hè. Ik heb dan geen doctoraat in theologie. Ik verwacht ook niet dat die gaat komen. Ik heb ook geen doctoranders. Ik heb ook geen PhD, een doctoraat in filosofie. Maar niets moet ons weerhouden om mensen aan te spreken als ze de weg des Heren niet volledig juist en correct verkondigen. En iedereen heeft daar de bevoegdheid toe. U hebt het zwaard zelf in handen, want dat is wat ze deden. Ze hadden van Paulus inderdaad, als apostel, informatie gekregen over de Christus. En ze kwamen zelfs al uit Rome waar ze weggegaan waren. Dus mogelijk dat ze in Rome al informatie hadden meegekregen over Christus en zijn volledige werk. Maar het Nieuwe Testament moest nog verder gegeven worden. Dat het elke keer noodzaak is dat u als gemeente altijd een luisterend oor heeft om te zien of het klopt wat we hier verkondigen van dit ding. Ongeacht waar ik ook gestudeerd heb, u ziet bij mij op mijn bureau ook geen borden hangen van mijn diploma's die ik heb, want die zijn nul waard. Alleen een dokter in de medische sector moet dat hebben hangen voor de mensen, om te laten zien dat hij gestudeerd heeft en waardig is om het te verkondigen, over alle ziektes die hij ook maar denkt te kunnen genezen of adviezen te kunnen geven. Bij ons is dat niet zo. U en ik moeten allemaal openstaan om mensen te corrigeren wat ook voor hun naam staat. Maar laten we eens verder gaan. Handelingen hoofdstuk 18 vers 27. En toen hij naar Achaïe wilde oversteken, dat is Apollos. Apollos wil naar Achaïe oversteken. Naar het ondereind, naar Korinthe. Naar het ondereind van Griekenland. En hij krijgt dat verlangen in zich en zegt ik wil naar Achaïe. Ook niet vreemd, want daar kwamen Priscilla en Aquila vandaan. En het kan zelfs zo zijn dat Apollos daar lang genoeg geweest is om te zien dat er een goede basis is in de gemeente van Efeze. Dat Priscilla en Aquila daar genoeg kaliber hebben om die gemeente te kunnen bouwen. Dat hij zichzelf overbodig acht. Oh, zeggen Priscilla en Aquila, wij weten een goede plaats waar je nog van nut kan zijn. Die gemeente in Korinthe, daar hapert het nog wel eens. Ga daar maar eens heen. En het bleef haperen in Korinthe. Weten we dat nog? Want ik ben voor Apollos. En ik ben voor Paulus. En ik ben van Christus. Hoofdstuk 1 van Korinthe. Ja? Dus het wordt alleen maar een partijdigheid daar. Later is het zo dat zelfs Paulus met Apollos pleit om terug te gaan naar Korinthe. En Apollos zegt, nee, ik ga niet. Daar komt het eigenlijk Paulus' vraag op neer. Waarschijnlijk is dat inderdaad met die partijdigheid te maken. Maar Apollos heeft hier het verlangen om heen te gaan. Maar dan, lees eens iets heel moois. En toen hij naar Achaïe wilde oversteken, moedigden de broeders hem daartoe aan. De broeders. Gemeente. De gemeente is ontstaan. De eerste gelovigen bij elkaar. Het was niet Priscilla en Aquila die hem aanmoedigden. Het was de gemeente, de broeders. De broeders moedigden hem aan. Hem daartoe aan. En schreven zelfs een brief. Kijk maar, ze schreven aan de discipelen dat ze hem vriendelijk moesten ontvangen. Oftewel, bij monden van Priscilla en Aquila hun handtekeningen eronder. Wij komen uit de gemeente, wij zijn daar bekend, wij zijn geliefd. Als je eraan komt, Apollos, zullen ze je met open armen ontvangen. Dat is onze vraag aan hem. Broeders. Dit is de eerste keer dat wij kunnen zien dat de gemeente in Efeze begonnen is. Ze zitten nog waarschijnlijk in de synagoge. Hoe dat verder gegaan is, weten we niet. Later vinden we wel dat ze samenkomen in het huis van Priscilla en Aquila. Gaat u maar eens mee naar 1 Korinthe hoofdstuk 16 vers 19. Staan we even langer stil bij dat koppel. Een paar jaar later leven we nu. Paulus is inmiddels teruggekomen. Niet dat ik het zelfs naar ga, maar ik zal het maar even zeggen. Paulus is aangekomen, die stationeert zich in Efeze. En in Efeze schrijft hij de eerste brief naar Korinthe. Vandaar dat er ook wel eens wat meer studie vraagt om dit allemaal chronologisch in elkaar te leggen. En dit schrijft hij aan het eind van Korinthe, 1 Korinthe 16, 19. En al die vele groeten in de Here van Aquila en Priscilla en van de gemeente bij hen aan huis. De gemeente kwam in die tijd samen in het huis van Priscilla en Aquila. Fascinerend, hè? Als je dus de gemeente zo ziet beginnen, en we schrijven het allemaal toe aan Paulus, maar wat was het? Het was een team effort. Het was een collectief iets wat daar begon. Priscilla en Aquila hebben een onuitwisbare stempel op de gemeente van Efeze gedrukt. Een enorme stempel. Ze komen samen in een gemeente, of in hun huis. Ze hebben aan de wieg gestaan van de gemeente. Is het niet altijd zo? Dat de gemeente altijd een team effort is? Een prediker alleen als Paulus en Apollos red je het niet, hè? Is leuk, maar er moet veel meer gebeuren in de gemeente. En vaak hebben wij de gedachte van Paulus sticht al die gemeente. Hij komt binnen, preekt drie preken, gaat drie keer naar de synagoge en poef! Dat is een gemeente. Nee. Achter, wat is het verhaal in Lucas? Dat, in Handelingen, dat Lucas daar schrijft over de bezigheden van Paulus. Maar de anderen liggen veel meer uit beeld. Maar die zijn net zo belangrijk. En daarom sta ik eens iets wat meer stil bij die Priscilla en Aquila. Die hebben een enorme invloed gehad. Wat een gastvrijheid. De gemeente die samenkomt in hun huis. Stelt u uw huis open voor de Heer? Stellen wij ons huis open voor de Heer? Dat is privé. Priscilla en Aquila hadden een hele gemeente in huis. Hoe groot die ook was, dat weten we niet. Maar wat een voorbeeld. Wat een dienstbaarheid, wat een team effort. Elke gemeente heeft van dat soort koppels nodig. Van dat soort individuen die gewoon zichzelf aan de gemeente geven. En Efeze, Priscilla en Aquila geven zich. Paulus is weg. Ja, Lucas die focust weer op wat Paulus allemaal gaat doen. Maar het staat niet stil in Efeze. Er gebeurt achter de schermen wat wij niet kunnen zien, gebeurt enorm veel. We weten dat later dit koppel, ik mag even meegaan naar Romeinen 16, dan sluiten we bijna voor geliefde. We komen aan het eind, ik ga het vliegtuig landen, we gaan niet te lang trekken. 1, wat zei ik, Romeinen 16 vers 3 en 5. We weten dat Priscilla en Aquila verhuizen naar Rome, opnieuw. Daar kwamen ze ook vandaan, ze waren uit Rome weggegaan vanwege een opdracht van de keizer. Dat alle Joden de stad uit moesten, dus daar hoorden de christenen ook bij. Jaren later staat de poort weer open, ze gaan weer terug. Dit lezen we. Groet Prisca, zo heet ze hier. Ja, maar dat is Priscilla en Aquila, mijn medearbeiders in Christus Jezus. Even luisteren wat hier staat. Mensen die voor mijn leven een hals gewaagd hebben. Ik denk dat we daar eens bij stil mogen staan. In één zo'n zin wat Paulus zegt over wie Priscilla en Aquila zijn. Ik zou ze wel eens willen ontmoeten. Dan zou ik aan Paulus vragen van hun. Wat was dat? Was dat in Efeze? Want er is heel wat gebeurd in Efeze. Dat zullen we nog gaan zien. Er is heel wat gebeurd in Efeze. Hebben jullie hem daar, jullie eigen leven in de waagschaal gegooid om Paulus te beschermen? Om naast hem te staan, waar iedereen wegliep, stonden jullie naast hem. Dat is wat hij hier zegt. Mijn medearbeid, mensen die voor mij leven hun hals gewaagd hebben. Hier zie je Paulus zijn dankbaarheid aan dit koppel. Hij zegt, medearbeiders, troopers in de Heer, daar kun je van op aan. Waar zou ik zijn zonder hem? We weten niet precies waar dit op relateert, waar dit aan zich aan verbindt. Mogelijk in Efeze, maar als we dan verder lezen in dat stukje, laten we nog even doen. Niet alleen ben ik hun dankbaar, zegt Paulus, maar ook al de heidengemeenten. Maar ongetwijfeld zit Rome, zit Efeze daarin. Ze zijn in Rome. Alle heidengemeenten groeten. Kijk eens wat voor invloed dat koppel gehad heeft. Alle heidengemeenten. En we zullen nog gaan zien dat vanuit Efeze, en dat kan ik u vast laten zien, Efeze heeft Paulus 3 jaar gezeten om de hele regio te evangeliseren. Allemaal heidengemeenten. En Paulus die schrijft en zegt, al die heidengemeenten groeten Priscilla en Aquila in Rome. Oké, Paulus, het was dus een team effort. Mag nog even meegaan naar 2 Timotheüs 4:19. Die moet ik er zelf ook bij pakken, want die kwam ik vanochtend, schoot hij mij ineens te binnen. Ik had hem in mijn studies gevonden, maar niet gebruikt. En ik dacht, als ik toch de preek moet inkorten, wat ik al wist, dan wil ik hiermee eindigen. 2 Timotheüs 4:19. 2 Timotheüs 4:19, die heeft u inderdaad niet op uw papier staan. 2 Timotheüs, hoofdstuk 4, vers 19, de allerlaatste brief van Paulus. Paulus staat aan het eind van zijn leven. Het mes zit al op zijn nek. Hij kan nog net de laatste brief schrijven. En hij schrijft het naar Timotheus. En waar was Timotheus? In Efeze. Timotheus was in Efeze. Hoofdstuk 4, vers 19. Groet Prisca en Aquila in het huis van Onesiphorus. Ze zijn weer in Efeze. Uit Rome weer terug naar Efeze. En tot het laatst toe zitten ze inderdaad, naar we weten, in Efeze. Paulus is in Rome. En nu kan ik je alweer laten zien, en dat zien we ook hier, hoe belangrijk Efeze in Paulus' optiek was. Want Efeze is bijna, kan ik niet helemaal zeggen, heeft Paulus heel vaak medewerkers heen gestuurd. Timotheus is daarheen gezonden. De eerste brief lezen we het al. De tweede brief spreekt er nog over dat Timotheus daar is. Maar hij is niet alleen. Die baker, Mat, die twee mensen als het ware die aan de basis gestaan hebben, Priscilla en Aquila, in die goddeloze stad, hebben zij het heft in handen gepakt, de ploeg beet gepakt, onder de kracht van de Heilige Geest het woord van God gebracht. We lezen niks over of zij prediking of onderwijs gegeven hebben, dat staat er niks. Ze konden wel Apollos corrigeren en verbeteren en aanvullen, dus ze hadden genoeg kennis in huis om te weten waar het op aankwam. Ze hebben de basis gelegd. Later, de volgende keer, zullen we zien als Paulus terugkomt en hoe hij aan het werk gaat. En wat daaruit voortvloeit. Ik hoop dat u vandaag gezien heeft dat Efeze inderdaad een stad was die heel centraal lag. Een bijzondere stad, een rijke stad, maar ook een goddeloze stad. En dat juist daar de gemeente begon. En dat de gemeente niet zomaar uit het niets begonnen is door Paulus. Maar dat daar trouwe mensen aan de basis gelegen hebben. Die gewoon hun leven geven voor de gemeente en daar hun leven ombouwen. Want dat is wat ik begrijp van Priscilla en Aquila. Ze hebben hun leven om de gemeente heen gebouwd. De gemeente was niet een puzzelstukje in hun leven, was niet een onderdeel in hun leven. Was niet op een zaterdagavond, zullen we naar de gemeente gaan of niet? Dat is geen eens een vraag meer. Wat moet er wijken, zodat wij in de gemeente kunnen zijn? Alles wijkt om bij de gemeente te zijn. En de gemeente heeft, dat zullen we ook zien, een onuitwisbaar stempel gedrukt voor de regio. Maar dat is voor de volgende keer. Zullen we eindigen. Vader, ik dank u voor deze mogelijk wel eenvoudige studie, Heer. En voor mij ook best wel eens lastig om dit allemaal interessant te brengen. Om niet van de hak op de tak te springen, Heer. Maar ook eens te laten zien in wat voor omstandigheden u een gemeente plant. In een grote metropool. Een stad vol afgoderij. En niet zomaar als in Athene dat er onstelbaar veel afgoden waren. Maar hier was er één die was kolossaal. Die was, daar draaide alles om. Dat was het financiële kloppende hart van Artemis. Van een godin, Heer, waar alles om draaide. En dat was net waar Paulus naar verlangde. En wat hebben die mensen als Priscilla en Aquila, Heer. Wat zijn die door u machtig gebruikt om zo eenvoudig een basis te brengen. U bracht aan Apollos. Maar elke keer is daar die bakermat van Priscilla en Aquila in de gemeente. Heer, mogen we daar ook van leren en zien dat de gemeente niet zomaar ontstaan is naar een paar preken van een Paulus. Hoe groot en geweldig en gezaghebbend en hoe u dat ook gebruikt heeft om velen tot bekering te brengen. En wij zitten nog aan de voeten van Paulus. Heer, maar laat ons ook zien, zij die achter de schermen aan de basis gezeten en gestaan hebben van de gemeente. En Paulus, die zelfs aan latere tijd over hun spreekt van zij hebben zelfs zoveel gegeven dat ze hun leven in de waagschaal hebben gegooid voor mij. Vader, mag dat van ons gezegd worden, mogen wij zo eensgezind zijn. Eén van denken, betekent dat. Eén van hart, één van motieven. Dat wij zoveel voor elkaar over hebben, Heer, om die gemeente te bouwen. Het draait niet om mij, het draait niet om iemand individueel, Heer. Wij hebben elkaar nodig. Laat ons dat zien, Heer. In Jezus' naam. Amen.